Gemeente, vooraf enkele afkondigingen. De tweede huwelijksafkondiging van Gerrit van Roekel en Aagje de Stichter. Ze gaan trouwen komende dinsdag 14 februari en de kerkelijke bevestiging vindt plaats om 7 uur in onze kerk. Woensdag komt Bijbelkring rondom het woord weer bijeen vanaf 8 uur. Iedereen weer van harte welkom. De eerste collecte die is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen, met name de Theologische Universiteit in Apeldoorn. En bij de uitgang is die bestemd voor het bouwfonds zoals we dat gewoon zijn. Dan heeft de kerkenraad de volgende broeders kandidaat gesteld voor het ambt van ouderling: G. Brouwer, T. van Delen, A.M.A. Diepeveen, J.J. van der Helm, A. Kok, P.A. van Kruistum, A. Lagemaat, G.J. Post, M.S. Verhelst en R. Wallet. En voor het ambt van jeugdoudering is enkelvoudig gekandideerd broeder G. T. ten Hove van het Koetshuis. En voor het ambt van diaken zijn gekandideerd de broeders W. van Ginkel van de Schoener en W. Verwoerd. De verkiezing zal plaatsvinden op zaterdag 25 februari, 's avonds om 7 uur. En dan voor de luisteraars bij de kerktelefoon. Vanmorgen is de schriftlezing uit 2 Timotheus 3, de verzen 1 tot en met 9. 2 Timotheus 3, de verzen 1 tot en met 9. En uit de brief van Judas, de verzen 16 tot en met 19. De verzen 16 tot en met 19 van de Judasbrief, tot zover. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmorgen alleen van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen uit Psalm 63, het tweede en ook het derde vers. En daarin komt naar voren het verlangen naar de rust, de vrede. En ook het derde vers willen we dan samen zingen over: als die rust en die vrede mag worden genoten, dan wordt de mond ook weer geopend om de Heere lof te zingen. Psalm 63, het tweede en ook het derde vers gaan we nu samen zingen. gedichte van Psalm 26, die beleidt: ik houd oprecht van handel, daar ik in uw waarheid wandel, mijn schreden naar uw wet gericht. En hij geeft in het volgende vers ook aan wat dat nou praktisch voor hem inhoudt. Hij zegt: hij die vol ijdelheid een spoorloos leven leidt, wordt met mijn vriendschap niet vereerd. En die twee versen gaan we samen zingen nadat we ook vanmorgen geluisterd hebben naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste een huis. Ge zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
We lezen samen uit 2 Timotheus 3, de eerste 9 verzen. En uit de brief van Judas, de verzen 16 tot en met 19. Timotheus 3, de eerste 9 verzen. En van Judas de verzen 16 tot en met 19. 2 Timotheus 3. De moeilijke tijden der laatste dagen staat erboven. En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, de ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers van wellusten dan liefhebbers van God. Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht ervan verloochend hebben, heb ook een afkeer van deze. Want deze zijn het die in de huizen insluipen en nemen de vrouwen gevangen, die met zonden geladen zijn, door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden, vrouwen die altijd leren, nimmer meer tot kennis der waarheid kunnen komen, gelijkerwijs Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen. Mensen verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof, maar ze zullen niet meer ertoe nemen. Want hun uitzinnigheid zal allen openbaar worden, gelijk ook van genen geworden is. En dan lezen we de verzen 16 tot en met 19 van de Judasbrief. Dat zijn ook die verzen die we vanmorgen samen gaan overdenken. Dat gaat weer over die dwaalgeesten. Deze zijn murmureerders, klagers over hun staat, wandelend naar hun begeerlijkheden. Hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, verwonderende zich over de personen, om des voordeels wil. Maar geliefde, gedenkt gij der woorden die voorzegd zijn van de apostelen van onze Heer Jezus Christus. Dat ze u gezegd hebben, dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun goddeloze begeerlijkheden zullen wandelen. En deze zijn het, die zichzelf afscheiden, natuurlijke mensen, die de geest niet hebben. Tot zover. Wij willen samen tot de Heere naderen in ons gebed. Dankzegging willen wij doen voor het feit dat zuster van de Pol van de Klipper weer thuis mocht komen. En vanmorgen belde broeder Knap mij op om te zeggen dat ook hun babytje gistermiddag weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Dus dat willen we samen ook noemen en de dank ervoor aan de Heere brengen. Wij willen voorbeden doen voor de familie Nieboer van de Buurtlaan, die geconfronteerd werd met het overlijden van moeder en grootmoeder. En de andere namen die op de zondagsbrief staan vermeld, die zullen vanmiddag ook genoemd worden in het gebed dat door dominee Klomp zal worden verwoord. We willen zo samen tot de Heere gaan in ons gebed. Barmhartige Heere, we hebben samen Psalm 63 gezongen. En in die psalm klinkt een stuk verlangen door. Verlangen naar het zien op u. Verlangen naar dat wat die dichter ook heeft mogen ervaren toen die in uw huis was. Toen blonk uw goddelijk eer alom. Toen zag hij hoe groot en hoe majesteitelijk u bent. Maar toen zag hij ook dat u die barmhartige God bent, die zich over ons kleine mensen ontfermt. Die ons opzoekt steeds weer opnieuw. En die trouw blijft, ook al zijn wij ontrouwe mensen. En toen kwam er in zijn hart het verlangen om opnieuw die goedheid van u te mogen smaken. En heren, dat verlangen, dat kan er soms ook zo diep leven in ons hart. Als we naar uw huis gaan, dat we dan in ons hart dat verlangen hebben en proeven naar die gemeenschap met u. Die ontmoeting met u. Het is een zegen dat we elkaar steeds weer als gemeente mogen ontmoeten. En dat is al een vreugde. Maar, heren, we verlangen naar die diepere ontmoeting met u. En dan zal ons hart ook weer vervuld worden, zoals de dichter zegt, met lofgezangen. Dan kunnen we u weer prijzen voor wie u bent en wat u geeft. En daarom, we komen zo samen vanmorgen allereerst tot u. En we leggen dit verlangen bij u neer. En we bidden van u of u in ons midden wilt zijn. Of u met uw Heilige Geest, Heere, ons vervullen wilt. Dat uw woord ook open mag gaan. Dat uw woord ons richting wijst. En ook als uw woord misschien vermanend is, dat we toch uw liefde die daarachter zit ook opmerken. Heere, wilt u rijk werken vanmorgen onder ons. Zoals we hier bijeen zijn. Zoals we meeluisteren aan de kerktelefoon. Uw onmisbare zegen, daar smeken we samen om. En we beseffen dat we geen rechten kunnen laten gelden, maar we beseffen ook dat u die barmhartige bent. Die uw geest toch zult geven aan alle die u daarom smeken. Wij mogen samen, heren, uw grote naam ook danken. Voor het feit dat u in het midden van ons ook reden tot dankbaarheid gaf. Onze zuster van de Pool die weer thuis kwam uit het ziekenhuis. En tot hiertoe mag ook alles goed zijn. En ze heeft het ook mogen ervaren dat u haar ondersteunde. En dat is ook zo bemoedigend voor haar geweest. En nu willen we ook vragen of u verder herstel aan haar wilt geven, heren. Ontfermt u zich bij de voordeur over haar en ook over onze broeder en de kinderen, haar gezin. We zijn ook dankbaar dat de kleine Bartel Knap, de kleine baby, gistermiddag weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En dat het ook weer goed met hem mag gaan. Wat voelen we ons machteloos als het gaat om zo'n klein babytje. Wat is het voor ons als ouders ook moeilijk als we zo'n kindje dan in het ziekenhuis moeten laten. Maar de vreugde bij de familie is groot. U hebt alles weer wel gemaakt. En hij mag weer thuis zijn bij het gezin. Heren, ontfermt u zich verder ook over dit kleine kindje en ook over heel het gezin. We mogen vanmorgen ook voorbeden doen. Voor elkaar. En dan denken we in het bijzonder aan onze familie Nieboer van de Buurtlaan. Die in de afgelopen week geconfronteerd werd met het overlijden van moeder en grootmoeder. En die in de komende week ook rondom dat open graf zal moeten komen te staan in Utrecht. Ontfermt u zich ook over hen, heren. Geef die bemoediging, die steun, die troost. Die we in zulke omstandigheden dan nodig hebben. En al is het zo goed dat we als mensen om elkaar heen staan, het komt er toch altijd maar weer op aan dat we uw troost mogen ervaren. Heren, Daar bidden we samen om voor de familieleden. Maar wilt u zijn met allen onder ons die verdriet hebben. Alle onder ons die zorgen in hun leven kennen. Waar spanningen zijn in het huwelijk misschien. Spanningen rondom de kinderen. Spanningen in het werk. Het kan allemaal ons dagelijks zo bezighouden. We kunnen de dingen soms zo meenemen naar de kerk toe dat we in wezen geen oor en oog meer kunnen hebben voor de dingen van u. Zo kunnen we in beslag genomen worden. Neem het van ons af vanmorgen, Heer. Neem het van ons af en wilt u ons doen zien dat bij u altijd rust, altijd hulp te vinden is. Heren in de hemel, wees met ons als we eenzaam zijn. Wees met ons als we alleenstaand of alleengaand zijn. Gedenk ons als er in ons leven geheimen zijn. Als er in ons leven vragen zijn waar we maar niet uitkomen. Waar we misschien al zo lange tijd mee worstelen. We komen zo samen tot u en we dragen elkaar als gemeenteleden ook aan u op. U kent ons individueel. U weet van onze omstandigheden. Dat mogen we weten vanuit uw woord, Heer. En dat bemoedigt ons ook, dat u van ons af weet. En we bidden, schenk wat wij nodig hebben in onze situatie. Gedenk ons ook als gemeente met elkaar, Heere. Wees ons nabij, geef wat we nodig hebben. Dat we elkaar ook mogen liefhebben, vasthouden. Dat we werkelijk gemeente mogen zijn zoals u het van ons vraagt. Zo komen we samen tot u. Hoor onze gebeden. Zie ons niet aan in onszelf, maar in hem. De Heere Jezus Christus uit genade. Amen. Psalm 37 is een zogenaamde twee wegen psalm. Die zijn er meer. Psalm 1 is ook zo'n psalm. Daar worden de twee wegen heel nadrukkelijk ook tegen elkaar gezet. De weg van de Heere en de weg die een mens zonder God kan gaan. De weg van de Heere is niet altijd een makkelijke weg. Maar het is wel de goede weg. Want die weg die komt uit bij hem voor eeuwig. We gaan ervan zingen het 9e, het 14e. Het 19e vers. Wij zingen straks van Psalm 119, het 15e vers. En dan citeer ik een regel midden uit dat vers. Ik kies de weg van de waarheid voor mijn voet, om mij van het pad van de zonde af te keren. Kijk, daar gaat het om. En dat is ook de bedoeling van Judas. Alles wat hij schrijft, dat staat in dat kader. Dat we de weg van de waarheid voor onze voet zullen kiezen. En dat we onze voeten zullen afhouden van het pad van de zonde. Gemeente, ik heb u al de verzen voorgelezen. Dat doe ik nu op dit moment niet nog eens een keer. We gaan samen over die verzen 16 tot en met 19 nadenken van de brief van Judas. Gemeente, Judas is nogal uitvoerig. Hij schrijft over die dwaalleraars en die dwaalgeesten een hele hoop. En de vorige keer hebben we gezien dat hij dat ook doet met allerlei beelden, niet waar, hè? Hij vergelijkt die mensen met waterloze wolken. Hij vergelijkt ze met wilde baren die hun eigen schuim opschuimen. Hun eigen vuil eigenlijk staat er. Nou ja, zo heeft hij een aantal beelden gebruikt. En we zullen dat ook wel gemerkt hebben toen we er samen bij stilstonden. Dat Judas heel nadrukkelijk probeert om de kwalijke invloed van deze mensen ook ons duidelijk te maken. Ik kan me voorstellen dat u bij uzelf gedacht hebt toen we de vorige keer zo die dingen overdachten. En daarvoor ook al een aantal keren erbij stilgestaan hebben. Dat u bij uzelf zo de gedachte voelde opkomen. Ja, en nu weten we het zo langzamerhand eigenlijk wel. Nou, heeft Judas genoeg gezegd over die dwaalgeesten. Zou hij nu misschien iets meer positief ons kunnen onderrichten, onderwijzen, bemoedigen wellicht? En toch, gemeente, de verzen 16 tot en met 19 gaan weer opnieuw over die dwaalgeesten. En dan kun je zeggen, Judas is te uitvoerig, maar we weten dat we het anders moeten zien, want de Heere heeft deze woorden zo in de schrift opgenomen. De Heilige Geest heeft het goed gedacht dat wij er toch ook zo nadrukkelijk bij bepaald zouden worden. En daarom willen we dat vanmorgen ook samen gaan doen. Er zijn eigenlijk drie dingen die Judas in deze paar versen ons duidelijk maakt. In de eerste plaats gaat hij opnieuw in op het zondige gedrag van die mensen. In de tweede plaats zegt hij, ja maar, deze dingen zijn al door de apostelen allemaal voorzegd. Jullie denken misschien dat ze zomaar gebeuren. Nee, de apostelen hebben er heel duidelijk op gewezen. Deze dingen zullen gebeuren. En in vers 19, in de derde plaats, wijst Judas erop wat voor gevolgen het optreden van deze mensen heeft of kan hebben in het midden van de christelijke gemeente. Nou, er ligt genoeg onderwijs in. Laten we snel verder gaan met elkaar en ik heb als thema gekozen voor de laatste keer een scherp portret van die dwaalgeesten. Voor de laatste keer een scherp portret van de dwaalgeesten. In vers 16, gemeente, noemt Judas een aantal dingen die de handel en de wandel van die mensen kenmerkt en hij gebruikt nu geen beeldspraak zoals daarvoor, maar hij zegt het nu gewoon recht toe, recht aan. En dan zegt hij, hè, u kunt het gewoon meelezen, deze zijn murmureerders. Murmureren, ik kan me voorstellen dat er jongeren zijn die zeggen, wat betekent dat? Dat woord dat gebruiken we eigenlijk niet meer zo, hè. Murmureren. Murmureren, dat is eigenlijk mopperen. Nou, dan weten we allemaal wel wat ermee bedoeld wordt. Mopperen. Ieder mens moppert wel eens. Dan gaan de dingen niet zoals je dat graag zou willen. Een moeder die moppert wel eens als de kinderen weer opnieuw met die vieze schoenen binnen zijn gekomen. En een jongere, jij moppert ook wel eens. Als je thuis komt, dan denk je van waarom moet ik nou zoveel huiswerk hebben? Ieder mens moppert wel eens. Zo kun je makkelijk voorbeelden uit het gewone dagelijkse leven halen. Murmureren is mopperen. Ja, en toch moet ik er wat bij zeggen vanmorgen. Murmureren gaat ook nog weer een stapje verder. Weet je, het is eigenlijk ook zo dat in murmureren iets zit van opstandigheid. Hè? Dat zit niet altijd in mopperen. Mopperen kan ook gewoon zoiets zeggen van houd toch eens op en waarom moet dat allemaal al zo en zo. Nee, maar hier zit iets in van opstandigheid. Je bent ontevreden over de gang van zaken en je stelt daar mensen verantwoordelijk voor zo van waarom heb je er niks aan gedaan. Je bent eigenlijk ook ontevreden, opstandig tegen de ander. En die ander, dat kan een mens wezen. Maar in de meeste gevallen is het God. Murmureren. Weet je, dat deden die Israëlieten in de woestijn heel dikwijls. Hè? Dan hadden ze genoeg van al dat woestijnzand. Nou, daar kun je wel een beetje bij voorstellen, niet? Dat zouden wij ook hebben als we in die situatie waren geweest. Dat denk ik ook wel. Maar dan gingen ze in die situatie, dan gingen ze de zegeningen van God, die gingen ze eigenlijk niet meer erkennen. Dan zeiden ze, we verlangen terug naar de vleespotten van Egypte, alsof Egypte alleen maar vleespotten inhield. Want in Egypte was toch ook altijd die slavernij, dat vergaten ze gemakshalve dan maar eens even weer. En wie kreeg dan de schuld van alles? Dan kwamen ze bij Mozes. En dan kwamen ze bij de Heere en dan werden ze opstandig en dan zeiden ze, waarom hebt u ons hier nou gebracht? Hè? Moeten we hier nou soms sterven in de woestijn? Blind, blind voor al de zegeningen van God. Opstandig naar God, naar zijn knecht. Judas die zegt van die dwaalgeesten gemeente, deze zijn murmureerders. Dat betekent gewoon dat je in de eerste plaats moet zeggen, deze mensen die zijn eigenlijk net als die Israëlieten in de woestijn. Klagen, opstandig zijn. Ja, klagen, dat doen ze ook, hè? Dat staat hier ook. Ze klagen over hun staat. Dat heeft vaak ook alles met elkaar te maken. Als een mens ontevreden is, dan gaat hij er ook over klagen. Ontevreden klagers over hun staat, over hun lot. He, wat ze in hun leven meemaken. Kan het nou niet anders? Moet het nou allemaal zo? Wat doet God er nou aan? Murmureren. Als een mens murmureert, dan heeft hij het voor zichzelf niet zo breed. Dan is er een geweldig stuk onvrede diep in je ziel. Als een mens murmureert en altijd maar zegt van daar heb ik het moeilijk mee en dat is onvrede en daar, dan is het hart daarmee helemaal bezet. Dan is er geen vreugde, is er geen vrede en je moet oppassen of je hart gaat verbitteren. Murmureren, onvrede in je eigen hart. Murmureren gemeente, wat dacht u wat het eigenlijk voor mensen is in de omgeving? Hè? Als je nou mensen hebt die altijd aan het murmureren zijn. Je zult er maar mee om moeten gaan. Ja, je zal maar een man hebben die altijd murmureert. Je zal maar een vrouw hebben die altijd aan het murmureren is. Val niet mee. Val niet mee. En je moet je goed voorstellen dat als je altijd maar negatief bent en altijd maar ontevreden bent, hè, dat dat ook voor de mensen om je heen een geweldige belasting kan zijn, hoor. Maar, en dat is eigenlijk het allerdiepste, als een mens altijd maar aan het murmureren is, altijd maar ontevreden is, kijk, dan is die ook niet op zijn plek tegenover de Heer. Dan is die niet tegenover de Heer wie je eigenlijk behoort te wezen. We horen toch de Heer te danken voor de zegeningen die we krijgen. Ja, zeggen we hebben zo weinig zegeningen. Is dat zo? Is dat zo? Als je nou heel eerlijk bent en je kijkt dus goed naar je leven, wat zie je dan? Dan zie je zeker moeite, maar je ziet ook zoveel zegeningen. En als je die nou vergeet en daar niet meer de Heere voor dankt, dat is eigenlijk nog het allerergste. De goedheid van God, je ziet het niet. De goedheid van God, je blijft maar praten over wat de mensen je hebben aangedaan. Kunnen christenen ook murmureren? Nou en of? Nou en of? Kunnen christenen ook zo handelen als de Israëlieten in de woestijn? Veel te vaak. Veel te vaak. Maar weet je wat nou het bijzondere is? Hè? Als een christen nou aan het murmureren is, hè? Als hij nou aan het mopperen is, als hij soms ook een stukje opstandigheid heeft tegenover de Heer, hè? Weet je wat dan uiteindelijk er gaat gebeuren? Dan gaat God hem tegenkomen. En dan gaat de Heer op een gegeven moment zo'n mens als het ware weer op zijn plek zetten. Hé, waar ben jij eigenlijk mee bezig? En dan gaat de Heer laten zien, je hebt zo weinig oog voor mij. Je hebt zo weinig oog voor mijn zegeningen. Je hebt zo weinig oog voor die grote verlossing. He, want dat is nu natuurlijk het allergrootste in een christenleven. He, die verlossing, die zaligheid. Christus, die alles voor de zonde volbracht. Je hebt er zo weinig oog voor als je murmureert. En de Heere komt je daarin tegen. Wat doe je nou eigenlijk als je altijd aan het murmureren bent? Kijk, en weet je, om een lang verhaal kort te maken, dan uiteindelijk dan gaat dat murmureren ook weer stoppen. Dan gaat de Heere door zijn Heilige Geest ervoor zorgen als christenmens, dat je dan ermee ophoudt. En dan komt er een andere klagen. Dan niet meer een klagen over ja, wat God dan allemaal verkeerd doet of wat de mensen verkeerd doen. Maar er komt een andere klagen. Dan zeg je, Heere, wat ben ik eigenlijk voor een mens? Wat ben ik nou voor een mens? Dat ik zo weinig u de eer geef. Dat ik nou zo altijd maar weer op die negatieve dingen gericht ben. Wat ben ik nou voor een mens? Dan word je klein tegenover God. En dan ga je je verwonderen over de Heere, dat Hij nog trouw is tegenover mensen zoals wij zijn en zoals jij ook bent. Snap je? Murmureren. Als een christen het doet, gaat God er van tijd tot tijd een einde aan maken. Dat is het verschil. Judas die heeft het over de handel en de wandel van deze dwaalgeesten. Hij zegt, deze mensen murmureren, deze mensen klagen alleen maar. En deze mensen wandelen naar hun begeerlijkheden. Wat betekent dat? Dat betekent, deze mensen die volgen alleen maar de impulsen van hun eigen hart. Hun verdorven hart. Wat ik wil, wat ik vind, wat ik lekker vind, wat ik goed vind. Wat ik vind kunnen, dat doen ze. Ze houden zich niet aan de kaders die God gesteld heeft. En in de voorgaande verse gemeente heeft ook, in de voorgaande verse heeft Judas daar ook enige hele concrete dingen van gezegd. Ik herinner even aan het voorgaande vers 8, hè, dat hij gezegd heeft, hè, deze verontreinigen het vlees. Moet je maar even weer terugbladeren. Deze verontreinigen het vlees. Dat betekent, deze mensen die zijn op seksueel terrein losbandig. Voor het huwelijk. Buiten het huwelijk om. Ze doen waar ze zin in hebben. Het moet allemaal kunnen. Hoezo dat God daar iets over gezegd heeft? Snap je? Wandelen naar hun eigen begeerlijkheden. Maar er zijn meer concrete dingen aan te wijzen. Hè? Hij heeft het bijvoorbeeld ook gezegd in dat 11e vers. Hè? Ze zijn heengestort door de verleiding van het loon van Bileam. Dat is een beetje een cryptische zin, maar weet je wat dat betekent? Dat deze mensen eigenlijk helemaal op geld belust zijn. Vandaag zouden we zeggen, ze hebben eurotekens in hun ogen. Altijd vragen ze zich af, als ze ergens mee bezig zijn, wat krijg ik ervoor en wat schiet ik ermee op? Altijd maar weer op dat geldelijke, op dat economische gericht. Hè? Meer is er niet voor deze mensen. De Bijbel zegt, zo wandel je naar je begeerlijkheden. Nou, en een derde concrete zaak, en dan hou ik er even over op, gemeente, dat is dat er in vers 9 staat dat de aartsengel Michael, die kende zijn plaats tegenover de duivel, hè, toen er getwist werd met het lichaam van Mozes, afijn, toen zei hij niet, ik zal u wel overwinnen, de Heere zal u bestraffen. Hij kende zijn plek, maar deze mensen kennen hun plaats niet, hè. Ze lasteren wat ze maar willen. Nou, dat is nou allemaal wandelen naar je eigen begeerlijkheden. Dat zijn nou kenmerken die hier gegeven worden van mensen die onwedergeboren zijn. Je hebt twee soorten mensen. Je hebt wedergeboren mensen, je hebt onwedergeboren mensen. Hoe kun je ze nou uit elkaar? Nou, je kunt ze uit elkaar door te kijken naar wat ze doen. De vruchten van het leven, hoe je leeft. Daar blijkt het uit. En bij deze mensen is het heel erg duidelijk. Uit hun handel en wandel blijkt. Het zijn mensen die de Heere niet kennen. Die onwedergeboren zijn. Nou ja, zegt er iemand. En als je nou wedergeboren bent, hè, dan wandel je altijd zoals de Heer het van je vraagt. Hè. Ik wandel naar uw wet. We hebben het gezongen op Psalm 26. Ja, in principe wel. In principe wel. Het is een christen in zijn hart geschreven om de Heere te volgen, ook in de praktijk van het leven. Als christen wil je niet zondigen. Dat wil je niet. Je doet het helaas wel. Die gaat je daar ook over weer verootmoedigen. Maar je wilt het in wezen niet. Een wedergeboren mens heeft een strijd tegen het kwaad in zijn leven. En dat is nou het groot verschil, gemeente. Weet jij wat mij opviel, hè, toen ik van de week zo met deze paar verzen bezig was? Dat is dat die dwaalgeesten die een geweldig losbandig leven leiden, dat die mensen zo ontevreden zijn. Dus blijkbaar geeft die losse levensstijl hun geen echte voldoening. Nou, toen dacht ik bij mezelf, daar moeten we zondagmorgen toch samen eens eventjes bij stilstaan. Hè? Want er zijn heel wat mensen, en misschien zijn er ook jonge mensen onder ons, die denken van, als je nou eens helemaal los kunt wezen, hè? Als je nou niet te maken hebt met die geboden van God, hè? Als je nou niet de kerk hebt die zegt van, dit mag niet en dat mag niet. En als je nou eens niet die pa en ma van je hebt, die ouderwetse pa en ma, die altijd maar weer zeggen, dit niet en zo niet. Hè? Kijk. Dan zijn we gelukkig. Dan zijn we gelukkig. Er zijn heel wat mensen die denken, hoe vrijer, hoe gelukkiger. Maar kijk nou eens naar die mensen waar Judas hier over schrijft. Hè? Ze wandelen naar hun begeerlijkheden. Hè? Seksueel, lasteringen, geldzucht. Dat is allemaal in hun leven aanwezig. Ze zijn vrij. Ze doen wat een mens, de natuurlijke mens wil. Maar zijn ze nou tevreden? Zijn die mensen nou echt, hebben ze nou vrede in hun hart? Is het nou zo dat ze zeggen, we hebben het gevonden? Nee, deze zijn murmureerders, klagers over hun staat. Wat is dat nou? Wat is dat nou? Dan mag je leven zoals je wilt en dan ben je nog niet gelukkig. Hoe kan dat nou? Nou jongeren, dat zit hem hier nou in, dat de zonde nooit gelukkig maakt. Dan moet je achterkomen. Daar moet je achterkomen, maar zo is het. De weg van de zonde is altijd de weg van de onvrede. En uiteindelijk is het ook de weg van de dood. Maar daar moet je achterkomen. Maar hier blijkt het al een klein beetje uit. Hè? En ik hoop dat je dat ook vanmorgen ziet. Hè? Ze doen alles wat ze willen, maar toch zijn ze aan het murmureren en aan het klagen. De werkelijke vrede, de werkelijke vreugde ligt in het dienen van God. Als je de geboden ziet, en we hebben een aantal weken geleden op de catechisatie, de oudere catechisatie, het daar ook over gehad. Als je leeft naar de geboden, dan heb je de vrede met God. Die geboden zijn eigenlijk als van die boeien, hè? Die boeien die de vaargeul aanwijzen. Als je binnen de boeien blijft, dan ben je in de vaargeul. Dan heeft je schip diepgang. Dan kun je doorvaren. Ga je buiten de vaargeul, dan gaat het mis. Dan loopt je schip aan de grond. En een mens kan danig aan de grond raken. Kijk maar om je heen. Weet je, gemeente, Judas die schrijft van deze dwaalgeesten het volgende ook. Hij zegt, die mond van die mensen spreekt opgeblazen, zeer opgeblazen dingen. Dat betekent dat deze mensen ook hun mond nogal kunnen roeren. Hè? Je hebt van die mensen, dat je bij jezelf denkt van nou, die weten echt hun woorden wel te kiezen. En zo is het eigenlijk met deze mensen ook. Hè? Ze hebben geen moeite om hun standpunten uit te bazuinen, gebekt als ze zijn. Maar ze spreken wel opgeblazen dingen. Wat zijn opgeblazen dingen? Dat zijn dingen die tegen God ingaan. Dat zijn dingen die, nou ja, eigenlijk alleen maar de menselijke dingen verheerlijken. Ik kan dit en ik heb dat en moet je horen. Zoals mensen soms ook kunnen zijn. Je hebt misschien op dit moment ook allemaal wel iemand op het oog waarvan je zegt van kijk, en dat is nou net zo'n opgeblazen iemand. Hè? Zo spreken deze mensen, deze dwaalgeesten. Dat is niet christelijk, hè? Is dat niet christelijk? Nee, natuurlijk niet. Weet je wat een christen nou altijd kenmerkt? Dat is een stukje ootmoed, hè? Dat is klein zijn. Een christen zal altijd ook een stukje bescheidenheid in zich hebben. Een christen wil de ander niet overroelen, maar een christen wil, als het kan, in gesprek met de ander en eventueel een ander ook overtuigen op argumenten. En dat is nou het verschil met deze mensen, die willen overroelen, die komen met veel bombarie. Een christen is ootmoedig, bescheiden. Ze spreken opgeblazen dingen en ze verwonderen zich over de personen om des voordeels wil. U denkt bij uzelf, wat mag dat nou wel niet betekenen? Wel, gemeente, laat ik het zo zeggen. Misschien dat het dan iets helderder wordt. Deze mensen die praten, maar ze praten met mensen die hen iets verder kunnen helpen. Wat bedoel ik? Nou, ze praten met mensen die wat meer eer en wat meer gewicht hebben. En ze denken, als ik nou met die mensen omga, kom ik zelf misschien ook een trapje hoger. U herkent dat misschien wel in het bedrijf waar u werkt. Dat de mensen zo aan het hielen likken zijn, terwijl je bij jezelf denkt, dat gaat er alleen maar om via de ander een stukje hoger te kunnen komen. In de politiek heb je precies hetzelfde. Hè? Er zijn maar weinig politici die werkelijk de dingen zeggen die ze menen. Ze zijn er gelukkig wel hoor. Er zijn christenpolitici die dat doen. Veel respect voor die mensen. Maar hoeveel andere politici zijn er niet die altijd maar weer aan het draaien zijn. En altijd maar weer aan het zoeken zijn. Hoe kan ik mijn voordeel halen over de rug van de ander heen? Onlangs nog weer een sterk staaltje van gezien. De man moest aftreden, terecht. Maar toen bleek weer wat er achter de schermen ook in de politiek zo dikwijls plaatsvindt. Hè. Het gaat allemaal om dat voordeel, het zoeken van het eigen voordeel. Als christen behoor je zo niet met de mensen om te gaan. Als christen behoor je met mensen om te gaan om wie ze zijn. Een christen behoort integer te zijn. En dat waren nou juist die dwaalgeesten niet. En daar komt opnieuw weer naar voren hoezeer of ze verwijderd waren van het werkelijke leven met de Here. Ik kan me voorstellen, gemeente, en dat hebben we al eerder tegen elkaar gezegd, hè, we zijn zo bezig om ja, toch ook te overdenken wat Judas over die dwaalgeesten in de gemeente zegt. En ik kan me voorstellen dat we bij onszelf ook dikwijls gedacht hebben, wat Judas nou allemaal zegt over die mensen, dat komt soms best dichtbij. Want je voelt soms, wat hij zegt, voel je ook van, hé, hier raakt hij ook mij. Of in ieder geval dat je soms bij jezelf denkt van, wat hij nou zegt, hè, dat voel ik soms ook in mijn leven. Ook al mag ik er dan tegen strijden, maar ik voel dat ik die kanten ook heb. Hè. En dat is helaas waar. De wortel van het kwaad zit in ons allemaal. Dat is een bittere ervaring. Maar als christen mag ik dan altijd weer, met al die dingen die ik ook in mij voel opkomen aan kwaad, tot mijn Christus gaan. Tot mijn zaligmaker gaan. Om te zeggen, Heere, wilt u het vergeven? Wilt u het wegnemen? Wilt u uw bloed erover geven? En ik mag aan de Heere Jezus ook vragen of hij met zijn geest mij steeds vernieuwen wil. Heere, zo mag ik niet leven en zo wil ik niet leven. Wilt u met uw geest mij regeren? Dat ik werkelijk waar een christen mag zijn. Dat ik een sieraad mag zijn voor u, een sieraad van de gemeente waar ik deel van uitmaak. Daar gaat het toch in wezen om, Heere. Kijk, zo mag je dat doen. Hè? Met de kwade neigingen in je hart. En ook met waar je over de schreef gegaan bent. Naar Christus toe. En het van hem verwachten. En als je dat mag doen, dan zul je merken, hij gaat door zijn geest mijn oude mens steeds meer kruisen. Ik word steeds kleiner, ik sterf af. En hij gaat door zijn geest die nieuwe mens meer en meer op doen staan in mijn leven. Ik krijg andere verlangens, ik krijg andere begeerten in mijn hart. In vers 17, gemeente, begint eigenlijk een nieuw stukje in de brief. Wij nemen die brief weer even voor ons. En dan staat er, geliefden, gedenk aan de woorden die voorzegd zijn van de apostelen van onze Heere Jezus Christus. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat Judas hier zegt, ik heb nou een hele hoop dingen gezegd over die dwaalgeesten. Maar u hoeft er eigenlijk niet zo van op te kijken dat ik deze dingen zeg. Want de apostelen, en dan bedoelt hij dus Paulus, Petrus, Johannes, die apostelen die hebben dezelfde dingen al zo dikwijls jullie voorgehouden. Uit wat hij hier zegt, en dat zij even terzijde opgemerkt, blijkt dat de brief van Judas gericht is aan mensen die dus in de tijd leefden dat de apostelen er nog waren. Ze hebben ze zelf horen preken. Misschien zijn ze zelfs wel onder de prediking van de apostelen tot geloof gekomen. Daar gaat Judas dus eigenlijk aan refereren. Jullie hebben het zelf allemaal al gehoord, hè? De apostelen. Ze hebben gezegd, er zullen straks tijden komen waarin het moeilijk wordt. Er zullen tijden komen waarin de christelijke gemeente onder druk gezet zal worden. Onder druk niet zozeer van buiten, maar onder druk veel meer van binnen. En dat is het ergste. Druk van buiten, daar kun je nog voor sluiten. Dan zeg je, wij sluiten de rijen, hè? Net als de Romeinen toen. We maken een groot schild dat ons helemaal omringt. We zijn tegen de buitenwacht zijn we beveiligd. Maar als het van binnen is, dat is moeilijk. Dat is moeilijk. En de apostelen hebben gezegd, er zal in de christelijke gemeente van binnenuit zullen de krachten ontwikkeld worden die op de ondergang van de gemeente gericht zijn. Nou ja, wat bedoelt hij dan precies? Hè? Dat is wat je dan je afvraagt. Hè? Gedenk de woorden die voorzegd zijn van de apostelen. Dan denk je bij jezelf, dan moet je dat toch ook terug kunnen vinden in de Bijbel. Hè? Want we hebben woorden van Petrus en van Paulus en van Johannes. Ja, dat kun je ook terugvinden. Ik zal nou vanmorgen niet alle teksten noemen, gemeente, die hier betrekking op hebben. Dan zouden we veel te ver gaan vanmorgen. Dan moet ik veel te veel van u vragen. Maar één ding. En dat is wat we samen gelezen hebben uit 2 Timotheus 3. In 2 Timotheus 3 zegt Paulus met zoveel woorden wat er gaat gebeuren als de tijd verder gaat. En hij zegt, dan zul je ook in de christelijke gemeente, zul je met zware tijden worden geconfronteerd. Want mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoogmoedig, lasteraars, onverzoenlijk, onmatig, noem allemaal maar op. Lees het nog maar eens na. Toen ik vanmorgen die schriftlezing zo deed, en u zult misschien datzelfde gevoel hebben gehad, toen dacht ik bij mezelf, je schrik ervan. Ik had het natuurlijk van de week al eerder gelezen, dat begrijpt u wel. Maar toch vanmorgen toen ik het zo las, toen schrok ik er toch ook weer van dat Paulus dat zegt wat er gaat gebeuren. Wat voor soort mensen er zullen komen, ook in het midden van de christelijke gemeente. Weet u, in vers 18... zegt Judas, weet je dat ook Petrus het er al over gehad heeft. Hij zegt, Petrus heeft gezegd, in de laatste tijd zullen er mensen komen, die zullen spotten en die zullen naar hun goddeloze begeerlijkheden zullen ze gaan wandelen. Wij denken dan vaak, nou dat zijn mensen die buiten de kerk zijn. Nee, binnen de kerk. Binnen de kerk zal er ook gespot worden met de waarheden van God. Nou, je zegt, dat zal ons niet overkomen. Nou, dat hoop ik. Dat hoop ik. En daar ben ik eigenlijk ook wel een beetje van overtuigd. Hè? Dat wij samen niet zo ver zullen komen dat we zeggen, we zullen de waarheden van de Heere en van zijn woord bespotten. Hè? Want gelukkig, en dat is niet om elkaar, niet om ons te prijzen, maar gelukkig mogen we samen toch wel buigen voor het gezag van de schriften. Hè? Maar het is wel werkelijkheid in de kerk. Gisteravond werd die meditatie uitgezonden, die vorige week was opgenomen in de oude kerk, en daarna mogen de mensen altijd bellen. Nou, dan hoor je wat, hoor. Niet alleen aan persoonlijke moeite en zorgen, natuurlijk, dat is begrijpelijk, maar dan hoor je ook hoe het in de kerk van Nederland gesteld is. Eén zuster, die belde me op, en die zei van, er wordt bij ons geen evangelie meer verkondigd. Want de dominee zegt, het is niet waar dat Christus voor de zonde gestorven is. Het is niet waar dat hij opgestaan is uit de doden. Ik zeg, mevrouw, wat wordt er dan verkondigd? Nou ja, dat we toch een beetje goed voor elkaar moeten wezen. En het gaat vaak over het milieu. Nou, ik zeg, dat zijn hele belangrijke dingen, maar we moeten met God verzoend worden. Het gaat om de zaligheid. Ze zegt, dat vind ik ook. En daarom luister ik zo graag zaterdagsavonds naar de radio. Krijg ik toch nog iets van het evangelie mee. Zie je? Er wordt in de kerk breed uit gespot op sommige plaatsen met het evangelie van de Heer Jezus Christus. We kunnen ons dat niet indenken, maar het is zo. En Petrus heeft het al voorzegd. Er zullen binnen de gemeente, zullen de krachten ontwikkeld worden, hè, om het evangelie te verduisteren. En er zullen krachten ontwikkeld worden om, kon het zijn, mensen af te voeren van het fundament van de zaligheid. Nou, gemeente, en dan het laatste, dat is dan het 19e vers. Er staat, deze dwaalgeesten zullen ook hun invloed gaan hebben in het midden van de gemeente. En wat zal die invloed in het midden van de gemeente zijn? Deze zijn het die zichzelf afscheiden. Natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Wat betekent dat? Als je het zo op het eerste gezicht leest, dan denk je van nou, die dwaalgeesten zullen op een gegeven moment zich van de gemeente afscheiden. Die zullen afscheid van de gemeente nemen. Nou ja, daar kun je dan soms in bepaalde opzicht nog blij mee wezen ook. Als dwaalgeesten afscheid nemen. Nee, maar dat wordt hier niet bedoeld. Wat hier bedoeld wordt is eigenlijk, ze zullen in de gemeente zich afscheiden. Ze zullen eigenlijk binnen de gemeente groepen gaan vormen. Ze zullen binnen de gemeente zichzelf met anderen verbinden en dan zullen ze eigenlijk tegen elkaar zeggen, wij doen het beter dan de rest. Ze zullen zich afscheiden. Groepsvormingen in de christelijke gemeente. Dat is wat ze gaan gaan doen. Kijk, ik heb net al gezegd dat ze behoorlijk konden praten, hè? Dat staat hier ook, hè? Opgeblazen. Nou, als mensen een beetje kunnen praten, dan hebben ze al gauw aanhang. Hè? Als mensen met groot geweld kunnen zeggen, nou, zus en zo, zijn er al gauw mensen die zeggen, nou, zoals die het zegt, zo kon het wel eens wezen. En dan gaan ze erachterna, dan worden ze meegezogen. Maar het is natuurlijk wel een zeer gevaarlijk iets, hè? Want daarmee wordt de eenheid van de gemeente gebroken. Daarmee wordt datgene wat God met zijn gemeente voor heeft, dat wordt teniet gedaan. De Heere heeft met zijn gemeente voor dat zijn gemeente moet zijn een lichaam. Een lichaam waarbij de een deze functie heeft en de andere die functie. En samen mogen we dan opzien naar ons hoofd en leren leven om uit en meer leren leven uit dat hoofd. Maar deze mensen gaan dus bij wijze van spreken steeds cellen vormen binnen de kerk. En dan proberen om mensen mee te zuigen. En zo de gemeente op te blazen van binnenuit. Judas heeft ervoor gewaarschuwd. En Judas zegt, deze mensen die hebben zichzelf hoog. Maar in wezen, vanwege hun gedrag dat destructief is, blijkt dat ze natuurlijke mensen zijn die de geest van God niet hebben. Dat is het. Dat is het. Nou gemeente, zo heeft Judas een aantal dingen over die dwaalgeesten gezegd. En we gaan nu een einde eraan maken. Ik heb aan het begin al gezegd, het is een laatste blik die ons op die dwaalgeesten wordt gegeven. Een aantal keren geleden heb ik ook al gezegd, wij moeten dit ook als een soort van een spiegel zien. En dat wil ik eigenlijk aan het einde van onze overdenking van vanmorgen ook zeggen. We moeten dit als een spiegel zien. Hè? Dat alles wat hier gezegd wordt van die dwaalgeesten, dat we daarvan moeten weten, zo moet het nou juist niet, het moet anders. Het tegenovergestelde moet juist in ons leven aanwezig zijn. Weet u gemeente waar Judas op uit is? En daar gaan we de volgende keer nog meer over horen. Waar Judas op uit is, dat is dat we in de liefde van God leven. En wat is dat? Dat is Psalm 26. Ik heb mijn schreden gericht naar uw wet. Dat je heilig voor God wilt leven. Dat je naar zijn geboden wilt wandelen. Dat je hem wilt dienen en eren en wilt volgen. Daar is het op uit. Wat God wil is een volk op deze wereld. Dat een priesterschap is. En dat heilig is hem tot eer. Als we zo lezen wat er van die dwaalgeesten gezegd wordt. Dan komt de boodschap helder en duidelijk naar ons toe. Wees anders en leef zoals de Heere het van ons vraagt. Leef dicht bij hem, leef elke dag uit. Amen. Laten we samen danken en bidden. Zo hebben we samen opnieuw geluisterd naar wat Judas ons te zeggen heeft. Nee, wat u zelf ons door Judas te zeggen heeft. En we hebben elkaar ook voorgehouden. Het is eigenlijk als een soort van een spiegel. En dat we dan ook zien hoe het niet moet. Leer het ons, Heere, om werkelijk te zeggen, te beleiden. Ik kies de weg der waarheid voor mijn voet, om mij van het pad van de zonde af te keren. U wilt een heilig priesterdom. Een volk dat uw deugden verkondigt. Een volk dat als heldere lichten is onder een krom en een verdraaid geslacht. Heere, dat we die boodschap verstaan hebben. En dat we dat ook, dat ook eigenlijk ons mag brengen aan uw voeten. Want we beseffen, Heere, dat we alleen uit u, door het geloof in u en door uw geest, kunnen beantwoorden aan dat hoge doel dat u met ons als gemeente heeft. Heere in de hemel, wij bidden van u of u ook vanmiddag ons weer wilt onderwijzen vanuit uw geboden. Geef ook dominee Klomp dan alles wat hij nodig heeft om de concreetheid van uw geboden ons ook duidelijk te maken. We bidden u vanmorgen ook voor onze zuster Rita Paas, die een paar weken in ons midden is geweest voor familiebezoek en die komende donderdag weer terug zal gaan naar Malawi. En u weet ervan, Heere, de moeiten die er ook daar zijn, de hongersnood die er is. Al zijn we dankbaar dat er ook tekenen zijn dat er waarschijnlijk in april een goede oogst mag worden, een goede oogst mag komen. Maar wilt u dat ook geven, echt geven, Heere, tot leniging van de nood van de mensen daar. Maar er is nog zoveel meer problematiek, de aidsproblematiek en wat dat allemaal wel niet voor gevolgen heeft voor ouderen en ook voor jonge mensen. Heere, ook de zorgen die er zijn omtrent de opleiding, waar onze broeders en krachten aan mag geven. We leggen het allemaal in uw handen. Zo komen wij samen tot u. Neem alles weg wat niet is geweest naar uw wil. En hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 86, het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. Ga in vrede met u dragend de zegen van de Heere die ik in zijn naam opdoen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.